Goedemorgen.
Mij werd net verteld dat er gerekend werd op een jasje, dat ik dat in mijn jasje had kunnen doen. Maar helaas heb ik alleen maar een trui. Maar dit gaat volgens mij ook goed. Het is goed om hier bij jullie te zijn. Het is als altijd weer een soort van thuiskomen. Ik herinner me nog mee te helpen met bouwen van dit gebouw. Als een jongen van, weet ik veel, 13, 14 jaar of zo. De verbouwing toen dit van school kerk werd. En het is altijd weer leuk om te zien dat dingen doorgaan en dat Gods werk ook doorgaat. De preek van vandaag heeft als titel Het wereldwijde woord van de Heer. En dat ga ik bespreken aan de hand van Psalm 33. Maar voordat ik die ga lezen, ga ik even een soort van schemaatje geven van iets wat ik eerder gehoord heb, wat niet direct met de preek te maken heeft, maar wat je wel terug ziet komen in onderdelen van dit psalm en van de preek. Bij zending denken we vaak aan één ding, vooral. Evangelisatie. En misschien, als het een beetje breder is, onderwijs. Het aspect van mensen het evangelie brengen. Mensen leren Gods woord te kennen. En dat is waar wij meestal het toe beperken. Maar pas las ik ergens weer eens over het idee dat God inderdaad ons zijn woord wil leren. Hij wil ons inderdaad binnen zijn koninkrijk brengen. Maar het is veel breder dan dat. God heeft als doel de wereld te hervormen. God heeft als doel de schepping te vernieuwen. God heeft als doel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij is bezig met een heel, heel groot project. En dat is wat we dan noemen de Missio Dei. Dat is Latijn voor de zending of de missie of de opdracht van God. En Bianca noemde dat in de presentatie al verschillende keren. Wij hebben als voorrecht mee te mogen doen in wat God aan het doen is in de wereld. En dat is voor ons natuurlijk wat zichtbaarder als zendeling dan voor de gemiddelde Nederlander. Maar die opdracht geldt voor ons allemaal. We hebben de opdracht, de kans, het privilege om mee te mogen doen in wat God in de wereld aan het doen is. En hij is de wereld aan het redden. Niet alleen personen, maar de wereld als geheel. En dan zijn er dus drie grote aspecten. Het eerste aspect is de kerk bouwen. Evangelisatie, onderwijs, dat soort dingen. Maar het tweede aspect is de gemeenschap. God is bezig gerechtigheid te zoeken in een wereld waar een en al onrechtvaardigheid is. En vaak ligt dat buiten onze belevingssfeer. Maar als je nou eens de Bijbel opnieuw gaat lezen met het idee van wat zegt God over gerechtigheid? Wat zegt God over geld? Al dat soort dingen die wij zeggen, ja, die zijn niet geestelijk. Dan moet je ongeveer de helft van de Bijbel eruit gooien als je die aspecten erbuiten laat. God wil een wereld waarin gerechtigheid heerst. En natuurlijk gebeurt dat pas echt als hij terugkomt. Maar ook nu heeft hij zijn ambassadeurs in deze wereld. Dat mogen wij zijn. Daar mogen we aan bijdragen. En dan de derde aspect is in christelijke kringen misschien nogal minder aandacht. Is het aspect van zorg voor de schepping. Maar ook dat is deel van Gods wereld. Dus je hebt zeg maar het geestelijke aspect, de gemeente die hij wil bouwen. Je hebt het aspect van een maatschappij waar gerechtigheid, shalom heerst. En je hebt dan het derde aspect, de fysieke wereld, die hij ook wil redden. En al die drie aspecten wil hij vernieuwen, redden, transformeren, zoals hij het bedoeld heeft. En dat is de missie van God in deze wereld. En daar mogen we deel van uitmaken. Dat in de achtergrond, in ons hoofd, gaan we Psalm 33 lezen. En ik lees het uit de herziende Statenvertaling. Psalm 33. Zing vrolijk in de Heere, rechtvaardige. Een lofzang past de oprechte. Loof de Heer met de harp. Zing psalmen voor hem met de harp en de tiensnarige luid. Zing voor hem een nieuw lied. Speel welluidend met vrolijke klanken. Want het woord van de Heer is recht en al zijn werk betrouwbaar. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid van de Heer. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Hij verzamelt het water van de zee als een dam. Hij sluit de diepe wateren op in de schatkamers. Laat heel de aarde voor de Heer vrezen. Laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor hem, want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heer vernietigt de raad van de heidenvolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de Heer bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. Welzalig het volk dat de Heer tot zijn God heeft. Het volk dat hij zich als eigendom verkozen heeft. De Heer schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Vanuit zijn verheven woonplaats aanschouwt hij alle bewoners van de aarde. Hij vormt hun aller hart. Hij let op al hun daden. Een koning wordt niet verlost door een groot leger. Een held wordt niet gered door de grote kracht. Het paard geeft valse hoop op de overwinning en bevrijdt niet door zijn grote kracht. Zie, het oog van de Heer is over wie hem vrezen, op hen die op zijn goede tierenheid hopen, om hun ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden wanneer er honger is. Onze ziel verwacht de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is in hem verblijd, omdat wij op zijn heilige naam vertrouwen. Laat uw goede tierenheid over ons zijn, Heer, zoals wij op u hopen. Psalm 33. Het begint met een oproep. Juich! Zing vrolijk! Loof de Heer met de harp, vrolijke klanken. Het is vaak best lastig, want onze wereld is vaak helemaal niet zo blij. En er zijn een hele hoop dingen om je zorgen over te maken, om verdrietig over te zijn. Ik heb het voorrecht dat ik altijd jullie e-mailberichten gewoon mee ontvang, zoals iedereen die ziet. Dus ik leef een beetje mee. Dus van de week ook gelezen over mevrouw Spek, over wat er gebeurt met de familie Koopman. Al die dingen geven aan dat er toch een hele hoop ellende is. En dan hebben we het nog niet eens over de grote ellende. De grote ellende in Syrië. In Afghanistan. In Mali. De enorme honger in Somalië. Eigenlijk is er ongelooflijk veel ellende in de wereld. En toch zegt deze psalm, juich. Een lofzang past ons. Zing een nieuw lied. Vrolijke klanken. Hoe kan dat? Deze psalm roept ons op om met andere ogen naar de wereld te kijken. Om te leren kijken vanuit het vertrouwen in een God die alles in de hand heeft. Daar gaat deze psalm over. En het eerste deel van de psalm gaat over zijn woord. Dat alomvattend is. We kennen allemaal het World Wide Web. www. En dan kan je op het internet alles vinden. Maar dit gaat over the World Wide Word. Het wereldwijde woord van God. En het wereldwijde woord heeft een algemene zeggingskracht. En dat is wat deze psalm zegt. Deze psalm zegt, het wereldwijde woord van God heeft overal impact. Komt overal binnen. Controleert op een onvoorstelbare manier wat er in deze wereld gebeurt. En dat gaat best wel in tegen de huidige manier van denken. Maar dat ging ook al in tegen de manier van denken van de tijd van David en toen de psalmen geschreven werden. Kijk, in die tijd dacht men, ieder land heeft zijn eigen god. En iedere god heeft zo zijn eigen territorium. Daar heeft hij invloed. Dus in Israël heb je Yahweh. In Canaan heb je Baal. En in Griekenland heb je Zeus. Enzovoort, enzovoort. Ieder land had zijn eigen god. En iedere god had, zeg maar, dat was het idee, autoriteit alleen in zijn eigen territorium. En deze psalm gaat er dwars tegenin. Deze psalm zegt, God is absoluut de enige en is degene die overal bepaalt wat er gebeurt. Dan gaan we zo meteen even verder bekijken. In wezen is het tegenwoordig niet zo heel veel anders zoals we tegen de wereld aankijken. Als je buiten willekeurig een aantal mensen vraagt van, hoe zit dat? Waar geloof je in? Zeg je, ja goed, iedereen heeft zo zijn eigen geloof en het ene is waar, het ander waarschijnlijk ook. En er is geen absolute waarheid, ieder zo zijn eigen geloof. En je moet elkaar in de waarde laten. Dat is ongeveer de manier waarop we denken. En weer kom je tegen dat er geen absolute waarheid meer is. Er is geen absolute autoriteit. En deze psalm zegt, zo is het dus niet. Er is een God die boven alles staat, die alles controleert. En dan zijn er vier grote aspecten. Het eerste komt in vers 4 en 5 vooral naar voren. Waarin staat dat het woord van de Heer recht is. Dat al zijn werk betrouwbaar is. En dat aarde vol is van de goede tierenheid van de Heer. Nou, ik zei al, zo ziet het er vaak niet uit. De wereld lijkt helemaal niet vol van de goede tierenheid van de Heer. De wereld lijkt vaak een puinhoop, als we eerlijk zijn. Toch spreken we dat uit. Dat God doorgaat. Dat het hem niet uit de hand loopt. Deze psalm roept ons op om te zeggen, van de wereld is vol van tekenen dat Gods trouw doorgaat. En als we eerlijk zijn, als we om ons heen kijken, zijn er vaak genoeg dat soort vingerwijzingen. Die zeggen van, ja, Gods werk gaat door. En we kennen dat allemaal in ons leven. We hebben allemaal, en ik kan dat niet voor noemen, u heeft een aantal van onze voorbeelden gezien, dat Gods werk doorgaat. Maar als u in uw eigen leven kijkt, dan kan je ook zien dat Gods werk doorgaat. Alleen moet je er dan wel naar kijken. Waar richt je je op? Richt je je op al die dingen die fout gaan? Of richt je je op de tekenen dat Gods werk doorgaat? Dat het hem niet uit de hand loopt. Dat de wereld vol is van de goede tierenheid van de Heer. Dat is een geloofsuitspraak. De wereld is vol van de goede tierenheid van de Heer. Daarvoor moet je met andere ogen gaan kijken. Dat is een besluit. Besluit ik om dat te zien? Richt ik me op alles wat fout lijkt te gaan? Of richt ik me op de goede tierenheid van de Heer? En dan zie je ze. Dan zie je die tekenen overal. Dat is de uitdaging. Te midden van ellende. Vasthouden dat God doorgaat. Dat het hem niet uit de hand loopt. Hij heeft recht en gerechtigheid lief. Zoals het in deze vertaling staat, gerechtigheid en gericht. Ik zei daar al in het begin eventjes iets over. Hè? Dat God een wereld probeert te, of bezig is te creëren waar recht en gerechtigheid heerst. Een wereld waar zijn shalom heerst. Bij gerechtigheid denken wij vaak aan rechtszaaksituaties. Bij vrede denken wij vaak aan gebrek aan oorlog. Maar in het Hebreeuws zijn deze begrippen veel breder. Gerechtigheid en vrede, shalom, zijn termen die gaan over gemeenschap zijn met elkaar. Het gaat over een gemeenschap Waar mensen leven niet voor zichzelf, maar in harmonie met anderen. Waar mensen voor elkaar opkomen. Waar het niet bestaat dat egoïsme op de eerste plaats staat en egoïsme beloond wordt. Een wereld waar je wel degelijk inderdaad zaken doet, probeert dingen te doen, maar altijd rekening houdend met de ander. Rekening houdend met een maatschappij. Je neemt je verantwoordelijkheid voor elkaar. Dan zijn we dat in Nederland natuurlijk wel een beetje kwijt. We zijn heel erg individualistisch, op onszelf gericht, steeds meer. Dat gaat tegen het Bijbelse principe van shalom en gerechtigheid in. En dat is de uitdaging. God heeft gerechtigheid lief. Dat is wat hij zoekt. Een wereld die gebaseerd is op liefde voor elkaar, liefde voor hem. Nou, dat kan natuurlijk alleen, echt, als mensen geïnspireerd worden door Gods woord. Daarom staat dat in het kader van het woord van de Heer is recht. Daar is het op gebaseerd. Het woord van de Heer is recht. Dat willen we zien, dat moeten we onderwijzen, dat praktiseren. En dat is de uitdaging. Dus het woord van God praktiseren in ons leven. Nou, wij doen natuurlijk bijbelvertaalwerk, zijn betrokken bij de Bijbel bij mensen brengen, maar het heeft absoluut geen enkel effect als het niet ook in de praktijk gebracht wordt. We zeggen vaak, Feyenoord heeft die leuke uitspraak, hun leus, geen woorden maar daden. Kennen we wel, hè? Geen woorden maar daden. Maar bijbels gezien vallen die twee volkomen over elkaar heen. Gods woorden zijn daden. Als God spreekt, is het er. Dus bij God is geen woorden, maar daden is eigenlijk een onzinopmerking. Want bij hem zijn zijn woorden daden. En in zekere zin zou dat voor ons dus ook zo moeten zijn. Dat we het woord van God in de praktijk brengen. Gerechtigheid liefhebben. Dat onze daden zijn woord verspreiden. En dat onze woorden in overeenkomst zijn met onze daden. Nou, dat volgende gedeelte sluit daar helemaal bij aan. Want dan krijg je vers 6 tot 9 waar het over de schepping gaat. En daar staat dan dat Gods woord de wereld creëerde. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Hij sprak en het is er. Vers 9. Hij gebiedt en het staat er. Nou, dan zie je dat scheppingsaspect waar ik het al eerder over had. Dat God deze schepping gecreëerd heeft, dat het van hem is. En dat wij daar ook een medeverantwoordelijkheid over hebben. Maar in dit gedeelte gaat het dan vooral over het feit dat hij degene is die alles heeft gemaakt. Dus hij is degene die het controleert. Hij is degene die het beheerst. En dan wordt er gepraat over de sterren. Kijk, waar staat dat? Door de geest van zijn mond heeft hij hun legermacht gemaakt. De legermacht van de hemel slaat op de sterren. En de sterren zijn dus, als het ware, de adem van de Heer. De sterren worden door Gods adem neergezet aan de hemel. Nou, dat is heel boeiend gezien de toenmalige cultuur. De sterren, dacht men, controleerden hun leven. Ik ken al dat idee wel, ook tegenwoordig bestaat dan nog steeds. De hele idee van sterrenbeelden die ons leven sturen en leiden. Psalmist zegt onzin, die sterren, die zijn simpelweg de adem van Gods geest. Sterren zijn door hem neergezet. Dus laten we eventjes de zaken helder zetten. Wie controleert hier alles? De zee had een ander aspect voor mensen. De zee was waar men bang voor was. De zee was het beeld van alles wat eng was. Je durft ook niet heel ver uit de kust te varen, want dan ging het geheid fout. En dan zegt de psalmist, de zee, God die dampt het in, die stopt het in zijn schatkamer. In andere vertalingen staat er, hij stopt het in een pot. God zet als het ware de zee in een shampootje, doet hem dicht en zegt, oké, daar is die. Geen enkele reden om bang voor te zijn. Wat leidt ons leven? Waar zijn we bang voor? De psalmist zegt, kom op, laten we even wel wezen. Dan gaat het niet over. Dus als wij in ons leven denken dat andere omstandigheden ons leven leiden, dan is deze psalm een oproep aan ons te zeggen van, wacht even, het is God die ons leven leidt. Waar zijn we bang voor? De omstandigheden in ons leven? Dan zegt de psalm, daar hoef je niet bang voor te zijn, want God stopt het in een potje. Die dampt het in. Hij is degene die het controleert. Dat geeft heel veel vertrouwen. En dan gaat de psalmist door. Vers 10 tot 12. Want dan zegt hij, ja, nou denken wij vaak dat ja, God heeft dat ooit allemaal gecreëerd. God heeft dat neergezet. We hoeven niet bang te zijn. God gebiedt en het staat er maar. Maar de mensen doen nog steeds allerlei verkeerde dingen. De wereld gaat door. Mensen maken plannen tegen mij. Dan zegt hij, nee, de Heer vernietigt de raad van de volken. Hij verbreekt de gedachten van de volken. En daar zit het idee in dat niemand kan iets besluiten wat tegen Gods plan ingaat. God leidt deze wereld. God leidt de geschiedenis. Dus we hadden in het begin het wereldregerende woord. Daarna hadden we het woord wat de schepping, wat de wereld gecreëerd heeft. En het derde aspect is dat de wereld geregeerd wordt. De koningen worden geregeerd door zijn woord. Dat geeft rust. Kijk, ook heel praktisch, hè? We maken ons zorgen over de economie. We denken van, ach, al die stomme Europese leiders die de europroblemen niet kunnen oplossen. Waar zijn ze nou in hemelsnaam mee bezig? Het loopt uit de hand. Economisch gaat het fout in. Dan zegt deze psalm, helemaal niet. God leidt de geschiedenis. Geen leider kan iets doen zonder dat God daar toestemming voor heeft gegeven. Ook als wij denken van, hoe kan dat nou? God weet het. Dus dan hoef je ook niet meer bang te zijn voor economische crisissen. God leidt de geschiedenis. De opkomst van de islam is iets waar wij heel sterk mee bezig zijn. Natuurlijk, in Cameroen ligt op de grens, net ten zuiden van de grote zone van de islam. En ook in Nederland hebben we de afgelopen jaren best wel wat angst gehad over wat gebeurt er nou? Al die moslims, steeds meer, ze krijgen steeds meer invloed, dat gaat fout. Het is heel makkelijk om in paniek te raken. En de psalm zegt, ik ben helemaal gek. Je hoeft helemaal niet in paniek te raken. Ik controleer de geschiedenis. God is degene die de koningen leidt. Volken beramen hun plannen, maar God leidt. En dat geeft toch een partij rust? Ik zei al, deze psalm roept ons op om met een andere ogen naar de wereld te kijken. Durven wij het aan om de wereld te bekijken vanuit Gods ogen? God die de geschiedenis leidt. God die de wereld geschapen heeft. God die gerechtigheid laat zien. God die tekenen van hoop geeft in het leven, ook als dingen fout gaan. Dat is wat deze psalm neerzet. En dan denkt u misschien van, ach ja, dat is allemaal wel heel ver weg. God leidt misschien wel de grote dingen. Maar ondertussen zit ik nog steeds met mijn ellende. Ik zit nog steeds een beetje vast, zeg maar. Hoe zit dat dan? En de psalm pakt ook dat aspect. Dan staat er, God ziet het. God bekijkt ieder individu. Vers 11. De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Vanuit zijn verheven woonplaats aanschouwt hij alle bewoners van de aarde. Hij vormt hun hart. Hij let op al hun daden. Wat dat simpelweg betekent is dat God jou en mij persoonlijk ziet, bekijkt, doorgrondt, ons hart kent en ons leed. Want het blijft daar niet bij. Vers 18 en 19 zeggen, zie het oog van de Heer is over wie hem vrezen, op hen die op zijn goedertierenheid hopen. Om hun ziel te redden van de dood en hen in leven te behouden wanneer er honger is. In al die problemen staat er, God ziet die problemen. Het is niet zo dat we ze ontkennen. We gaan niet zeggen van er zijn geen problemen, het is allemaal simpel. Wat we zeggen is, er zijn tekenen van hoop en we weten dat God de wereld in de hand houdt. En als we in de problemen zitten, dan ziet God jou. Hij ziet jou heel persoonlijk, te midden van de situatie waar je op dat moment in zit. En hij redt. Hij lost het uiteindelijk op. En daar mogen we op vertrouwen. En als eventjes staat er tussen die twee stukjes in als een soort van herinnering. Van vergeet niet, je eigen kracht, die redt niet. Als je op paarden vertrouwt of een groot leger, vergeet het maar. En wij denken zo vaak dat we het allemaal zelf moeten oplossen. We denken allemaal van, ach, dan moeten we dit doen en dat doen. En als we heel erg goed ons best doen, dan gaat het misschien nog net goed. De Psalm 33 zegt, nee hoor. Als je het daarvan moet hebben, vergeet het maar. Je eigen kracht vertrouwen, hopeloos. Je kan vertrouwen op Gods kracht. Hij lost het op. En dan eindigt de psalm, zeg maar, met een aantal aanwijzingen op hoe onze reactie op dat alles is. De wereld is onder Gods controle. We hebben vier aspecten genoemd. Gods transformatie, Gods verandering in deze wereld naar gerechtigheid toe. Het woord van de Heer, wat scheppend is. Het woord van de Heer, wat regeert. Wat de geschiedenis controleert. En het vierde aspect is dat God de wereld en de mensen bekijkt. Hij ziet ze. Hij weet wat er gebeurt. Individueel en op grote schaal. Hoe reageren we er allemaal op? Nou, ik had al gezegd, het begin van de psalm was een oproep om de wereld anders te zien en je te verblijden. Verheug je dan. Zing een lied. Wees blij. Wees dankbaar. En het einde van de psalm pakt dat weer op en geeft dan drie korte punten. Het eerste wat er staat is, onze ziel verwacht de Heer. Hij is onze hoop en schild. Dat is antwoord nummer 1. Het verwachten van de Heer. Best wel een uitdaging, want wij verwachten het heel vaak van andere dingen. We verwachten het heel vaak van de dokter, van de regering, van ons werk, van de verzekering, noem het maar op. Van onze oudste. Maar de psalm zegt, onze ziel verwacht de Heer. Hij is onze hoop en schild. Verwachten we het echt van de Heer? Verwachten we het van Hem? Hij die alles controleert, als we dat echt diep tot ons door laten dringen, dan verwachten we het van Hem. Hem alleen. Het tweede is, ons hart is in Hem verblijd. Ik zei het al eerder. Dus de psalm begon met vreugde en eindigt met vreugde. En in het Hebreeuwse manier van schrijven laat dat zeg maar zien hoe, wat belangrijk is in een psalm. Je kadert het in. Als iets aan het begin en het eind staat, dan geeft dat aan dat dat zeg maar iets wat allesomvattend is. En het derde aspect is dat we zijn naam vertrouwen. We verwachten het niet alleen van de Heer. We verblijden ons niet alleen in Hem. We vertrouwen Hem. Vertrouwen is dat je echt weet dat Hij het goed maakt. Vertrouwen zoals je op je ouders kan vertrouwen. Vertrouwen dat een God die alles onder controle heeft, het goed zal maken. En trouw, zijn de trouw van de Heer, loopt door deze hele psalm heen. Als je het nog eens een keer doorleest, dan zie je dat die trouw overal terugkomt. Vertrouwen we Hem? Vertrouwen we God helemaal? Of is ons vertrouwen toch nog maar half-half? Ik geef toe dat mijn vertrouwen vaak een beetje half is. En als ik heel eerlijk ben, dan denk ik toch vaak eerst zien en dan geloven. Heel vaak denk ik van, ik weet niet hoe dit gaat oplossen. Hoe gaat dit aflopen? En dan zie ik weer dingen gebeuren en dan zie ik het weer zitten. En dan denk ik van, oké, goed, het komt toch goed. En dat is toch eigenlijk zien en geloven. Nou, de uitdaging die deze psalm ons oproept, is eerst geloven en dan zien. En als we die levenshouding hebben van het van Hem verwachten, blij zijn met een God die alles beheerst en vertrouwen hebben dat God het uiteindelijk recht zal maken. Wat kunnen we dan een ontspannen leven leiden? Als we weten dat God de wereld zal transformeren, dat Hij ons leven ziet en onder controle heeft, dat Hij persoonlijk aandacht voor ons heeft, dan kan je ontspannen. Wat je ook overkomt. Ook als de golven van de zee woest tekeer gaan, als het in je leven even heel moeilijk gaat, dan kan je het aan Hem geven en toch blij zijn. En ik hoop dat we dat met z'n allen vast kunnen houden. Dat is de uitdaging. Amen. Laten we bidden. Heer, heel vaak vinden we dat heel moeilijk. Vaak kijken wij op de golven. Vaak zijn we zoals Petrus die op de golven keek en daardoor wegzakte. En dat is ook heel verleidelijk. Maar dank u wel voor deze oproep om ons op u te richten. En weer eens te beseffen dat u degene bent die deze wereld leidt. Die ons leven leidt, die alles onder controle heeft. Help ons om op die manier ontspannen in dit leven te staan. U te dienen met vreugde. Help ons om u echt te vertrouwen. Help ons om het van u te verwachten en niet van onszelf. En dank u wel dat u ook geduld met ons heeft. Ook als wij dat vaak moeilijk vinden en vaak weer terugvallen op onszelf. Dat u ons iedere keer weer beetpakt en zegt, kijk nou maar naar mij. Dank u wel voor uw geduld met ons. In Jezus' naam. Amen.